Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Hey, Lucas hier. We hebben iets nieuws en dat is de NRC Audio App. En in deze app kun je de mooiste podcasts ontdekken en luisteren die gemaakt of uitgekozen zijn door NRC. Onbehaarde apen vind je er natuurlijk, maar er staan ook nieuwe podcasts in, zoals Future Affairs over de toekomst of Cocaïnekoorts over de opkomst van de cocaïnemafia in Nederland. Dus download nu de app en luister naar de mooiste podcasts die er te vinden zijn. Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Zelf een woestijn nu.
Dankjewel.
Kijk, dit is ongeveer het idee. Hè? Dus we hebben hokken en daar leggen we dan de varkentjes in. En feitelijk wat we doen is observeren, kijken wat er gebeurt onder allerlei omstandigheden.
De herfst is om ons heen, het jaargetijde van verval. Maar toen onze medewerker Anne van Kessel een boswandeling maakte in Den Ham in Overijssel, stuitte ze op een heel ander soort verval.
Vandaag hebben we druilerig weer, veel regen. En dan kijken we wat er gebeurt. Hè. Dus als er dan maden op zitten, nou, dan hebben we ondertussen ontdekt dat als het heel hard regent, dat die allemaal verdwijnen. Die
maden wegspoelen.
Beestjes vinden het niet lekker, zeg maar. Hè?
Het verval van lichamen. Varkenslichamen, wel te verstaan. En ik zit hier in de studio met Hendrik Spiering.
Hallo.
En met Anne van Kessel.
Hoi.
En jij was het dus die met Wilma die boswandeling maakte.
Klopt, ik was afgelopen week in Den Ham samen met Tamara en Wilma.
Mijn naam is Tamara Gelderman. Ik ben arts in opleiding tot forensisch arts. En daarnaast ben ik promovenda aan de Universiteit Maastricht onder leiding van Wilma Duist.
En ik ben dan Wilma Duist. Ik ben hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht. En ben daarnaast forensisch arts bij GGD IJsseland in Zwolle.
En zij leidde mij rond op die bijzondere plek aan de rand van het Overijsselse Den Ham. En je moet het zien als een soort groot terrein vol met allemaal kleine kooitjes, waar ze dus onderzoek doen naar de ontbinding, tafonomie. En in dit geval dus van varkens.
Okay. Nou, hier heb je, dus weer. Je ziet dan dat dit een kleiner biggetje is dan de vorige. En ik kijk met name naar het schedeltje. Het schedeltje is heel erg bepalend voor hoe groot het oorspronkelijke biggetje was. En dan zie je dus, als je dan verder kijkt, dat die ribben hier ook gewoon wat kleiner zijn. En ook de andere botjes. Maar met name die schedel is dus, ja, dit is dus een klein biggetje.
Ja, ik sta me zo voor, jullie maakten die wandeling, kwamen een skelet van een biggetje tegen. Kan iedereen dat overkomen die een wandeling gaat maken in Den Ham?
Nee, het is wel een afgesloten terrein. Er staat wel een groot hek omheen en dat is ook helemaal afgeschermd met een groot stuk zwart landbouwplastic. En het staat ook wel een stukje van de weg af achter de weilanden, zodat je het niet zomaar kunt zien en in de zomer niet zomaar kunt ruiken.
En het zit dus in kooitjes om de simpele reden dat als je geen kooitje doet, dat een roofdier er gewoon mee gaat sleuren. Hè? Want die kan onder het hek door, wat dan ook. Hè? Het hek is natuurlijk ook bedoeld om de mensen, maar ook de roofdieren buiten te houden. Maar als je als zo'n beest komt, die gaat er gaan sleuren. En dan, ja, dan moet je je varkentje overal gaan zoeken.
Ja, het hek is dus eigenlijk voor en pottenkijkers en voor roofdieren die daar zouden kunnen komen.
Ja, klopt. En daarom liggen die lichamen van die varkens ook nog eens in eigen kooitjes op dat terrein.
Ja, want die roofdieren kunnen onder het hek door. Want wat voor roofdieren hebben we in Nederland? Wilde katten, enkele vos.
Die laten zich niet zomaar tegenhouden door een hek met landbouwplastic.
Nee.
En je bent daar met twee forensische artsen. Waarom leggen zij daar varkens in kooitjes om te laten ontbinden?
Om meer te weten te komen over het effect van verschillende omstandigheden op die ontbinding. Dus wat het effect is van lange regenperiodes of juist van een hele droge zomer. Van een varkenslichaam dat in de schaduw ligt of juist in de volle zon.
Dus die omstandigheden die variëren ook. Die koortjes staan niet allemaal keurig op een rijtje. Er wordt een moment gekozen om daar een vark in te leggen waarvan ze denken, hier kunnen we iets van leren.
Klopt, hebben ze ook in verschillende seizoenen zijn ze steeds opnieuw gestart met verschillend aantal varkens.
En hoe gebruiken ze dat dan in hun werk als forensisch arts? Want ik neem aan dat ze normaal gesproken zijn ze bezig met misdaad en hoe je die kunt oplossen. Maar hoe passen die varkens daarin?
Nee, ja, ze willen, in Nederland mag je geen onderzoek doen met mensen en daarom doen ze het met varkens. En ze hopen op deze manier zoveel mogelijk kennis te verzamelen over hoe dat ontbindingsproces verloopt onder invloed van verschillende omstandigheden. Om zo uiteindelijk bij een misdaad beter in te kunnen schatten hoe lang iemand al dood is. En hoe lang bijvoorbeeld een lichaam al op een bepaalde plek ligt.
Wat wij natuurlijk willen is niet zozeer iets slims zeggen over varkentjes, want wie interesseert dat? Hè? Daar kunnen we kort over zijn. Maar waar het natuurlijk op neerkomt is als er ergens een lichaam wordt gevonden, dat we dan altijd direct willen weten hoe lang ligt die al. Nou, dat kunnen we in die eerste, laten we zeggen, paar dagen is dat nog redelijk eenvoudig. Want, of laten we zeggen, de eerste dag kunnen we iets met temperatuur, lijkvlekken, dat soort dingen. Lijkstijfheid. Maar daarna wordt het al heel snel heel ingewikkeld.
Ja, want dat is natuurlijk vaak in een politieonderzoek van cruciaal belang. Voor allerlei alibi's en wat is er gebeurd. Van ligt hij er een week, een maand, een jaar? Er zijn misschien wel heel veel variaties.
Ja, klopt.
En waarom zijn het dan specifiek varkens? Want je kunt er ook een lammetje neerleggen, kan ik me voorstellen.
Ja, omdat varkens eigenlijk best wel lijken op mensen qua de verhouding vet-spiermassa bijvoorbeeld. Ook best wel qua microbioom, dus de bacteriën die in ons lichaam zitten. En qua grootte redelijk.
Dus een vark is eigenlijk een goede stand-in voor een mens.
Ja, zolang je geen onderzoek met mensen hier kunt doen, is een vark een goede optie.
Ja, het zijn ook alleseters natuurlijk. Dus dat hele darmkanaal zal ongeveer ook hetzelfde zijn.
Ja, dat is redelijk vergelijkbaar. En we hebben ook allebei haren.
Ja, ook niet onbelangrijk. Dus die varkens helpen ons eigenlijk om misdaad op te lossen. Als ik helemaal over het hoogste doel van Den Ham zou kunnen nadenken, zou dat het zijn.
Ja, zeker.
Houden ze dan ook rekening met de omstandigheden waarin je menselijke lichamen kunt aantreffen? Zoals in het water of in een plastic zak of wat mijn lugubere fantasie ook maar kan bedenken. Maar wordt daarmee geëxperimenteerd?
Ja, dat willen ze wel. Ze hebben bijvoorbeeld ook kleding aangedaan bij de varkens. En dan gekeken naar het verschil tussen nylon en katoen bijvoorbeeld. En ze hebben ook een experiment, zijn ze al gestart met waterlichamen. In dit geval dus van varkens.
En komt het dan voor dat ze een hele concrete casus kunnen gebruiken en er dan zeg maar een varken gebruiken om die vraag daarover te beantwoorden die ze nog hebben?
Ik weet niet of ze het één op één gebruiken. Ik denk dat je het meer moet zien dat alle kennis die met dit soort onderzoek wordt vergaard, dat ze daar uiteindelijk beter moordzaken mee op kunnen lossen.
Ja, en ja, daarom was jij natuurlijk ook in Den Ham om te weten te komen hoe dat onderzoek gaat naar ontbinding. Maar ik heb ook begrepen dat dit onderwerp trekt jou nogal. Je hebt al eerder heb jij daar ook stukken over geschreven. Het is niet de eerste keer dat je op een toch een beetje een interessante plek bent waar dit soort onderzoek gebeurt. Wat trekt jou daar zo in?
Ik heb eigenlijk een fascinatie voor dit onderwerp sinds de middelbare school. Want toen liet mijn vader mij een documentaires te zien over een body farm in Amerika.
First question people ask when a person dies is how long have they been dead?
En daar liggen allerlei lichamen in verschillende stadia van ontbinding in de buitenlucht. Menselijke lichamen, ja.
Okay, just caught case A. Alachua County, Austin Cary Forest. Age is unknown, sex is female. And we got a typical Florida lowland pine. No scavengers. There were some noted though, but no evidence of injury.
En hij zei toen, nou, als ik dood ga, dan mag je me daar wel neerleggen. En dat vond ik toen zo'n luguber idee. En ik heb hem laten zweren dat niet te doen, dat we dat niet gingen doen. Sindsdien vind ik dat gewoon een interessant onderwerp en volg ik dat.
Maar dat is ook natuurlijk, als je nou niet op zo'n body farm wil eindigen, dan moet je zo'n documentaire aan je dochter laten zien. Dan weet je zeker dat zij zal zeggen, doe dat niet.
Ja, eigenlijk heeft hij het tegenovergestelde bereikt.
Ja, stel je voor dat jij dan zegt, oh, vind ik een heel goed idee. Hoe zou hij daarop gereageerd hebben?
Ja, dat is misschien ook wel gewoon meer provoceren.
En Hendrik, heb jij wel eens zo'n documentaire afgekeken? Of ben jij dan zo iemand die wegzet?
Ik heb wel eens, ik heb wel eens van die fragmenten langs zien komen, maar ik denk dat het vrij trage documentaires waren, want ik geloof niet dat ik er ooit een afgezien heb. Ik heb wel die hele tafonomie was, ik ken dat woord, omdat dat een woord was wat als ik over menselijke evolutie las, dan moest ik een stuk schrijven voor de krant, dan kwam ik dat tegen in een stuk over bijvoorbeeld Neandertaler graven. Tafonomisch gezien is het, en dan moest ik echt opzoeken wat het was. Het was echt best geheimzinnig. Dus de manier waarop, dat ging dan meer over fossielen, waarom fossielen eruit zien zoals ze er nu uitzien. En waarom bijvoorbeeld je in het oerwoud nooit fossielen van chimpansees vindt. Er is gewoon niks van bekend. En omdat de mens aan het water wel eens kwam, ook niet daar leefde. Maar je vindt ze alleen maar fossielen van oermensen bij het water. Want dan komt er zand overheen en dan kan het verstenen. En daarom denkt iedereen dan dat de mensen altijd aan het water leefden. Maar dat is tafonomisch gezien is dat een misverstand. Want daar worden ze dus bewaard. En zo zijn er eindeloos veel discussies over of iets een begrafenis is. Of een toevallig lijk wat daar terecht is gekomen.
Dus als we het over tafonomie hebben, hebben we het eigenlijk, want jij trekt het nu eigenlijk het verre verleden in. Maar het gaat eigenlijk over de mag ik het samenvatten als de omstandigheden rondom de dood en hoe die overblijfselen tot ons zijn gekomen. Is dat een adequate definitie?
Ja, je kan er natuurlijk vanuit forensisch perspectief naar kijken wat tegenwoordig heel veel gebeurt. Maar wat jij zegt, je kan er ook op andere manieren naar kijken. En een daarvan is ook inderdaad archeologie. En daar had ik het eerder dit jaar via Skype over met Haley Mickelburg.
Hallo. Hallo. Oh, we zitten allemaal heel erg in het zonlicht, geloof ik.
Haley is forensisch archeologe en zij heeft in Leiden gestudeerd, maar zij kreeg de kans om haar onderzoek in Amerika te gaan doen.
Zo is het wel in één keer heel donker. Heet dat zo? Ja, volgens mij wel, ja.
En daar hebben ze 6 grote body farms. Waar dus mensen lichamen in de buitenlucht liggen om het proces van ontbinding te volgen. En zij doet inmiddels een aantal jaar onderzoek op 1 van die 6 body farms in Texas.
Daar heb ik een aantal opleidingen gevolgd. En toen heb ik dus een rondleiding gekregen op die onderzoeksfaciliteit. En heb ik meteen de directeur benaderd om te vragen of zij mogelijk geïnteresseerd zouden zijn dat ik daar een onderzoek zou komen opzetten met veel meer archeologische onderzoeksvragen. Of heel erg vanuit een archeologisch perspectief in ieder geval.
Ja.
Daar stonden ze heel erg open voor. De directeur zag ook al meteen de waarde ervan in dat het zit heel erg op het snijvlak tussen traditionele archeologie en forensische archeologie.
Maar dat is dus waarom ze forensisch archeoloog is. Omdat ze zich dus met forensische technieken uit de politiewereld, zou ik maar zeggen, en de tafonomie in de archeologie zich beweegt.
Precies, en inmiddels werkt ze ook veel samen met forensische onderzoekers.
En waarom was ze zo blij dat ze naar Texas mocht eigenlijk? Wat heb je daar als archeoloog te zoeken, zou ik bijna willen vragen.
Nou ja, vooral, je hebt daar veel te zoeken als je dus lichaam in ontbinding wil onderzoeken. En daar mag gewoon veel meer en er kan veel meer dan in Nederland. Je hebt daar, de regelgeving is anders, dus ze mogen echt met mensenlichamen werken. En het is er ook nog eens warmer. Dus stel dat je zelf in Nederland zou mogen werken met mensenlichamen, dan gaat dat proces van ontbinding hier natuurlijk veel trager dan in Texas. Dus je kunt daar veel sneller dingen onderzoeken.
Centraal Texas is gewoon echt heel mooi in het voorjaar. Ze hebben daar de Texan wildflowers en ze zijn ontzettend trots op. Met overal vlinders en vogeltjes en het is eigenlijk een hele serene omgeving. Het is niet echt verwilderde natuur, maar het is wel gewoon hetzelfde terrein als je elders in Centraal Texas vindt. Dus een beetje kleine boompjes, shrubs, een beetje gewoon de outdoor life waar je zou gaan hiken.
Alleen met het grote verschil dat er nu dus een stuk of 100 lichamen geplaatst zijn. En sommige liggen in de buitenlucht zonder kooi eromheen. En dan is het wel het risico dat er snel gieren op afkomen. Maar dat is dan ook een onderdeel van het onderzoek om te kijken hoe snel gieren zo'n lichaam dus aanpikken en helemaal kaal gefroten hebben. En ook waar botten bijvoorbeeld belanden als je ze gewoon helemaal open en bloot laat liggen.
Ja, want dat is natuurlijk wat er ook in de natuur gebeurt. Als er daar iemand vermoord, iemand legt hem in die schitterende woestijn daar. Of iemand komt om door gebrek dat hij te ver is gaan hiken.
Nou ja, en er zijn daar ook heel veel migranten die de grens proberen over te steken. En die moeten dan een tocht van ongeveer 70 kilometer door die hete woestijn maken. En lang niet iedereen haalt dat. Dus ook daarom doen ze onderzoek op deze faciliteit.
Die faciliteit, dat is een onderdeeltje van de Freeman Ranch. En de Freeman Ranch was echt zo'n vee-ranch. Zoals die cattle ranches die je hebt in Texas. En dat is gedoneerd aan Texas State University. En dat heeft een gigantisch groot terrein. En een heel klein onderdeeltje daarvan, dat is die decomposition facility.
Ja, ja. En hebben ze dan ook het landschap expres ingericht met een vijver bijvoorbeeld? Om ook bijvoorbeeld naar wateromstandigheden onderzoek te doen?
Ik weet niet zeker of daar ook een vijver is. Maar ze doen wel onderzoek onder zoveel mogelijk verschillende omstandigheden. De meeste dus wel in kooien. En sommige van die kooien plaatsen ze dan juist in de volle zon. En sommige juist in de schaduw. En nou ja, om zoveel mogelijk verschillende dingen te meten.
Maar alle variemek kleren verschillen natuurlijk overal. Ja. Net wat ze met die varkens doen eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja.
En als je daar aankomt als archeoloog, dan kom je uit een hele andere traditie. Mag je dan meteen aan de slag met lichamen?
Ze moest eerst nog wel een aantal cursussen doen om te weten hoe ze om moest gaan met lichamen in ontbinding. En want dat is natuurlijk wel een vak apart. Je moet weten hoe je daarmee om moet gaan zonder dat je je eigen onderzoek beïnvloedt. Dus zonder dat je dat ontbindingsproces verstoort. En een van de cursussen die ze bijvoorbeeld heeft gedaan is een postmortem studie. Die ook veel mensen van de politieacademie doen. Om te kijken hoe je bepaalt hoe lang een lichaam al dood is.
En wat zijn wat van die elementen uit zo'n postmortem studie dan?
Ja, je kijkt bijvoorbeeld naar wanneer lijkvlekken ontstaan en hoe snel die fases elkaar opvolgen, welke insecten er komen, hoe snel het lichaam zich opblaast.
En niet uit een boekje, maar gewoon real life.
Ja, met
live niet.
Volgens mij had ze 20 lichamen daarvoor voor dat onderzoek. En samen met een groepje studenten moesten dat dus bekijken, zo, hoe dat ging.
Dat was wel een hele spannende dag, vond ik. Er waren een aantal lichamen die echt in de meest indrukwekkende fase misschien van ontbinding waren op dat moment. Dus er was echt een hele sterke geur van ontbinding. Er was heel veel vocht en bloting en verkleuring en maden, et cetera. En vooral de geur vond ik toch best wel moeilijk toen. En toen teruggingen om te lunchen, had ik eigenlijk helemaal geen trek in mee. Omdat ik het idee had dat ik nog steeds die geur kon ruiken, wat helemaal niet het geval was. En die avond heb ik toch wel gedacht, als het iedere keer zo spannend blijft, hoe moet ik dat dan volhouden?
Yeah.
Maar het was eigenlijk de volgende dag, want het was een opleiding van een paar weken, was dat eigenlijk alweer weg. Want die echte wetenschappelijke interesse in waar je mee bezig bent, dat krijgt de overhand.
Ik vind het toch wel bijzonder hoe ze dat vertelt, want die afkeer die je misschien hebt van die geur of van wat je ziet, die lijkt me eigenlijk zo groot. Ik bedoel, er is bijna geen. Ik kan me bijna niet ergens voorstellen om te gaan doen, zeg maar. En dat je dat toch kan overwinnen.
Ja, ze zei dat ze gewoon heel erg nieuwsgierig vooral was. Dus de interesse in haar eigen onderzoek en wat ze daar mocht gaan doen nam al heel snel de overhand. En op een gegeven moment vertelde ze bijvoorbeeld ook hoe ze heeft geleerd om tanden te trekken. Dat is een heel secuur karweitje. En dat was eigenlijk gewoon een best technisch verhaal. Dus daaraan merkte hij ook dat ze dat gewoon met afstand kon vertellen.
En zijn er dan nog trucjes voor? Of hoe moet ik dat zeggen? Is er een bepaalde taal die gebruikt wordt om het ook een beetje meer op afstand te plaatsen dan toch het heel aanwezige penetrante van zo'n geur of van wat je ziet misschien?
Misschien wel. Ze zullen ongetwijfeld daar ook wetenschappelijke termen voor hebben. Maar ze noemen het bijvoorbeeld ook geen body farm, maar een humane decompositiefaciliteit. Dus daarin zit het ook al wel een beetje.
Ja, dat beter.
Want body farm is echt een begrip uit die documentaires eigenlijk die jij toen keek als 12-jarige.
Ja, het is nu gewoon in de volksmond een begrip geworden.
Ja. En hoe gaat ze dan verder? Want ik wil even terug naar Haley die daar die eerste spannende dagen van die cursus meemaakt. Maar zij kwam daar met een vraag. Ze wilde daar iets leren.
Ja, zij was als archeoloog betrokken bij een groot onderzoeksproject in het Caribisch gebied. En zij wilde daar kijken hoe begrafenispraktijken veranderden na de komst van de Europeanen in dat gebied.
Nou, dat heet Nexus 1492 en dat werd geleid door de Caribische onderzoeksgroep in Leiden. En er zaten allemaal subprojecten onder. En één daarvan was een studie naar life and death in de Cariben. Op het moment dat de eerste Europeanen aankwamen in dat gebied. En vervolgens dat gebied gingen koloniseren, wat natuurlijk een hele grote impact had op de inheemse bevolking die daar leefde.
En haar aandeel ging dan specifiek over begrafenispraktijken. En zij was gewoon benieuwd of die veranderde na de komst van de Europeanen.
Want op het moment dat je dus die tafonomie, dus dat zijn bodemprocessen, maar in het graf heeft dat dus ook te maken met hoe een lichaam ontbindt in de bodem. Als je dat beter kunt begrijpen, kun je eigenlijk een heel gedetailleerde reconstructie maken van wat er allemaal met het lichaam gebeurde. Ja. Dus hebben mensen zeg maar ingezwachteld begraven of was het gewoon het blote lichaam in een kuil? Waren ze bijvoorbeeld gemummificeerd of werden ze direct na de dood begraven in verse staat? We vinden ook graven waarbij de onderdelen missen. Dat er botten bijvoorbeeld weg zijn, nou is dat gewoon het gevolg van dingen die in de bodem gebeuren, zoals dieren die daar in rondkruipen, of was dat intentioneel?
Dan zie je toch al een stukje jargon, of het intentioneel is dat er onderdelen verwijderd zijn.
En maar hier wordt ook wel meteen heel erg duidelijk wat dan de tafonomie kan toevoegen aan inzichten. Want we hebben natuurlijk weinig geschreven bronnen van de oorspronkelijke bewoners van de Cariben. Dus die botten zijn eigenlijk de enige stille getuigen van misschien wel praktijken of culturen die al verdwenen zijn.
Ja, en zij kwam er dus achter dat die graven eigenlijk niet het hele verhaal vertellen. Want het is een eindresultaat en zij raakte dus steeds geïnteresseerd in wat heeft hier dus hiervoor allemaal plaatsgevonden. En toen bedacht ze, ja, als ik daarachter wil komen, moet ik verschillende lichamen gaan onderzoeken en dat ontbindingsproces volgen.
Ja, en er was waarschijnlijk al een theorie die zei, moet je kijken naar die graven. Ze worden al heel snel begraven zoals door de Europeanen wordt begraven. Dus die cultuur werd heel snel verlaten. En dan kan je, nou, dat wordt dan door iedereen overgeschreven. Totdat zij dan komt, of misschien ook iemand anders, die dan zegt, ja, maar dat denken we misschien, maar klopt dat idee van die graven wel? En dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen.
Ja, want zij wilde dus weten, heeft dat hele ontbindingsproces invloed op hoe dat graf er uiteindelijk uitziet? En als dat zo is, kunnen we dan wel de conclusies trekken die we tot nu toe trekken?
Ja, en dat zou dus kunnen betekenen dat de oorspronkelijke cultuur zich veel langer verzet heeft tegen koloniale cultuur. En dat heeft ook weer allerlei belangrijke consequenties natuurlijk.
Ja, dat zou kunnen.
En kreeg ze daar inzicht in? Heeft ze daar al iets in geleerd? Weet ze al dat de manier waarop een lichaam zeg maar uit elkaar valt uiteindelijk, dat effect heeft voor wat je uiteindelijk terugvindt in die graven die we hebben uit die tijd?
Ja, ze heeft op die body farm dus verschillende lichamen in verschillende posities onderzocht. Dus ze heeft bijvoorbeeld een lichaam in een open kuil zittend begraven, zoals de oorspronkelijke bevolking in het Caribisch gebied deed. En ze heeft ook lichamen onder de grond, afgedekt, onder de aarde, liggend, zoals de westerse cultuur meer doet, begraven. En daarna gekeken op het verschillen in het ontbindingsproces. En zij zag dus dat die botten op een andere manier uiteenvallen, maar uiteindelijk weer op precies dezelfde manier komen te liggen. Dus het eindresultaat is hetzelfde, terwijl het ontbindingsproces anders is.
Tijdens die ontbinding zag ik dus dat er gewrichten uit elkaar vallen, maar later ook weer netjes of bijna in perfect anatomisch verband weer bij elkaar komen te liggen door alles wat voor verschuivingen gebeurd is er vooraf. Nou, stel je voor dat je dan zo'n lichaam opgraaft, dan zou je nooit kunnen weten dat die verschuiving in eerste instantie plaatsgevonden had. Dus je model wat je creëert, die volgorde van die ontbindingen, is per definitie incompleet of verkeerd.
Dus op basis van het eindresultaat kun je niet zeggen of iemand in een open kuil begraven is geweest of liggend onder de grond. En dat is dus wat jij net zei, Henrik. Dat is dus wel belangrijk om te weten, want dan weet je dus ook niet wat het effect is geweest van die komst van die Europeanen. Zijn ze doorgegaan met hun eigen manier van begraven, zittend in een open kuil? Of is het veranderd naar de westerse manier van begraven? Ja.
En dan weet je, zij weten dus nu dus als je als archeoloog zeg maar een graf tegenkomt, dat je daar gewoon niet te veel conclusies aan kan verbinden over de begrafeniswijze op dit moment.
Ja, dat is haar vermoeden. Ze heeft nu natuurlijk pas enkele lichamen onderzocht, maar toen ze dit dus al te weten kwam, dacht ze, ja, ik moet nu wel veel meer lichamen gaan onderzoeken om te kijken of wat we doen in de archeologie eigenlijk wel bruikbaar is, die modellen die we daar gebruiken.
En waarom begroeven ze eigenlijk, wat was het, zittend in een open kuil? Dat is wel bijzonder. Is dat bekend?
Ja, dat was omdat ze de overgang wilden zien van leven naar dood. En om zeker te weten dat iemand niet in een kwade geest zou veranderen.
Ja, ja.
En is Haley dan nu klaar? Gaat ze nog door met dit onderzoek?
Ja, momenteel zit ze weer even in Nederland vanwege corona. Maar ze had al wel veel nieuwe experimenten gepland, inderdaad.
En wat ik dan toch wel wil weten is, je bent een archeoloog met een vraag in Nederland over Caribische geschiedenis. Dat ook verweven is met onze Nederlandse geschiedenis natuurlijk. Maar waarom moet zij dan naar Amerika om haar onderzoek te doen? Waarom kan dat niet hier?
Nou, omdat er in Nederland gewoon geen plekken zijn waar je menselijke lichamen in de open lucht mag onderzoeken. We hebben wel één forensische begraafplaats bij het AMC, maar die lichamen liggen allemaal onder de grond. En ja, ik denk dus dat het onderwerp hier gewoon te beladen is.
En te beladen dan is het, dan zeg je eigenlijk gewoon van dat we dat akelig vinden hier, blijkbaar.
Ja, kennelijk willen we dat hier niet hebben.
Ja, dat mag ook waarschijnlijk niet, want er is natuurlijk een wet op de lijkbezorging. En, ja. En volgens mij is pas in de jaren 20 of zo, of de jaren 10, crematie toegestaan. Pas sinds een tijdje mag je ook zonder kist worden begraven. Ik bedoel, dat zijn al de grenzen. En natuurlijk, die crematie is tegenwoordig normaal. Maar dus buiten een kist, dat was ook niet. En je hebt nu, er zijn allerlei beperkingen. Het is enorm gereglementeerd. En dan zomaar lijken ergens neerleggen, ook al willen die mensen dat zelf. In Amerika kan dat kennelijk wel. Maar
dat vind ik wel interessant. Want in Nederland zien we, zeker in verhouding tot Amerika, toch als iets liberaler en vrijzinniger dan en in Amerika over het algemeen iets conservatiever. Dus hoe is dat in Amerika dan ontstaan? Dat het daar blijkbaar wel kan?
Nou, eigenlijk per toeval. Want een forensische antropoloog, William Bass, die kreeg in 1971 een lichaam om te onderzoeken van de politie. En toen hij klaar was met zijn onderzoek, toen zei de politie, ja, hou dat lichaam maar. Kun je het niet hier buiten neerleggen op het terrein bij de universiteit en om de ontbinding te volgen. En dat is hij toen gaan doen.
Er was dus een lijk, er was iets mee. Er moest politioneel worden onderzocht. Ja. Die hadden ze gevonden ergens of zo. En toen mocht hij hem houden.
Ja, hij mocht hem houden. En dat was eigenlijk dus per toeval het eerste lichaam waarmee dit begon. En in 1981, 10 jaar later, toen volgde de eerste officiële donatie.
Dus dan had iemand gezegd, ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap en
precies.
Dat mag ergens worden neergelegd om de ontbinding te onderzoeken.
Ja, tot die tijd was het meer per toeval wat hij van de politie kreeg. En vanaf 1981 was het een officieel donatieprogramma.
En als je dan zegt dat donatieprogramma begon, heb je dan meteen, ja, je had het over Mickelburg, over een decomposition facility. Is dat dan ook het start van een officieel instituut dat lijken onderzoekt?
Ja, eigenlijk wel. Het heette alleen geen Body Farm. Die naam komt van een thrillerschrijfster, Patricia Cornwell. En zij was voor het onderzoek voor haar nieuwe boek mocht ze bij FBI overleggen zijn. En die hadden het toevallig over die decomposition facility. En een van die agenten noemde het toen een Body Farm. En zij dacht toen, hey, nu heb ik de titel voor mijn boek.
Ja, geweldig.
Dat boek verscheen in 1994 ja. En dat heette The Body Farm.
En sindsdien is die term ook een beetje in zwang geraakt.
Ja.
Maar niet onder de mensen die facility leiden.
Nee, eigenlijk niet. Die corrigeren je wel als je die term gebruikt. Van nou, eigenlijk is het een human decomposition facility.
Ik vroeg me af, Hendrik, is dat dan ook in de fase van forensische wetenschap? Is dat nog een natuurlijk moment dat je zo'n ontwikkeling krijgt? Want ik weet van ook van andere forensische onderzoeksmethoden. Die moeten natuurlijk op een gegeven moment wetenschappelijke onderbouwing krijgen.
Het begin ligt natuurlijk bij die politieagent die zegt, hou het maar, daar kan je misschien nog onderzoek op doen. He, dat dus zeg maar dat hele politiewerk verwetenschappelijkt en er ook steeds meer vragen worden gesteld. En het duurt dan 10 jaar voordat er dan een officieel instituut is en zo groeit dat dan. Maar het heeft dus te maken met de verwetenschappelijking van de samenleving en dus ook van de politie, dat er dus steeds meer vuistregels die natuurlijk al sinds de 19e eeuw werden gebruikt als ze lijken vonden. Ja, klopt dat eigenlijk wel? Ja, dan moeten we toch eigenlijk controleren. En waarschijnlijk, ja, dus zo begint dat dan. En jij zei net dat het in Amerika conservatiever is. Maar in Amerika is natuurlijk wat niet verboden is, dat mag. Dus daar is veel meer vrijheid en ook veel meer lossere gewoontes en ook veel meer ruimte om zo'n body farm te doen. Ik denk dat je in Hongkong zou je natuurlijk never zo'n facility kunnen stichten. Hè? Heel dicht bevolkt. Maar in Texas en die ene ranch waar het net over ging. Ja, dat is een enorme ranch. En die wordt dan gewoon aan de universiteit gegeven. Ja, plek zat. Maar het is de cultuur van, ja, als mensen het goed vinden, op zich is we zijn zo gewend om Amerika conservatief te vinden, maar er zitten heel veel liberale vrijheidsidealen achter natuurlijk.
Dus de omstandigheden zijn eigenlijk wel ideaal voor het opbloeien van zo'n vakgebied juist daar en niet in Europa.
Ja, en misschien een beetje bizar, in Amerika is natuurlijk traditioneel het aantal moorden veel groter dan in ieder geval in Europa en ik denk dan overal in de wereld. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel politieonderzoeken naar lijken die ze ergens vinden. Dus er is ook meer drang om dat te weten.
En misschien ook meer lijken die gevonden worden in afgelegen plekken, ja. Onder dubieuze omstandigheden, misschien half begraven of niet.
Ja, want daar kan je natuurlijk gewoon een lijk in de woestijn leggen. Hier moet je op zijn minst gaan graven als je op de Veluwe bent. Er is altijd wel een fietspad in de buurt.
Ja, toch waren er volgens Wilma nog best wel veel lichamen in Nederland die gewoon in de open lucht worden neergelegd. Ja, verbaas ik me ook over.
Maar ik bedoel,
misschien een aparte podcast dan wij.
het zijn dan wel minder moorden en misschien maar minder lichamen. Maar ook hier lopen politieagenten rond met die vragen van wanneer is iemand overleden. Maar waarom blijft Europa dan achter op de Verenigde Staten?
Ja, we hebben wel in België is een kleine faciliteit geweest waar mensen onder de grond dus lagen. En dat was voor geuronderzoek, dus naar de geur van de dood. En we hebben dus die sinds 2018 die faciliteit bij het AMC. Maar allebei wel echt veel kleiner en dus ook onder de grond en niet op de grond.
En is het dan zo dat, even terugdenkend aan Den Ham, dat het dan veel makkelijker is om zo'n project te starten als je zegt van ja, we gaan het niet met mensen doen, maar met varkens?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat veel minder gevoelig ligt dan met mensen. Mensen vinden mensen toch geen prettig idee als er, mensenlichamen in de buurt liggen.
Er moet natuurlijk ergens een gemeente komen die zegt, wij hebben hier een terrein wat voldoende is afgeschermd. Waar mensen zich niet over op gaan winden omdat ze denken dat het eng is. Het moet niet dicht bij de bebouwde kom zijn, zicht op de weg, dat soort dingen. Dus daar zit het hem in nu.
Maar is het dan, als dit allemaal al overwegingen waren voor Den Ham en die locatie daar, vraag ik me toch af of mensen dan ook al zo zenuwachtig worden van een paar dode varkens in de openlucht?
Nou, in Den Ham hebben ze daar niet echt problemen mee gehad. Maar wel met een ander onderzoeksproject van dezezelfde onderzoekers. Zij hebben een aantal jaar terug hebben ze een aantal varkens in de Stotersplas bij Zaandam gelegd om de ontbinding in water te onderzoeken. Omdat we in Nederland ook best wel veel lichamen in water vinden. Alleen is er op een gegeven moment een vlogger die is daar gaan duiken. En die heeft dat gefilmd, dat er dus een aantal varkens in het water lagen. En er kwam toen heel veel ophef over, dus dat onderzoek is toen gestopt.
Dat onderzoek is daadwerkelijk gestopt omdat er ophef over werd gegenereerd, kun je bijna zeggen.
Ja, klopt.
Ja, en die varkens lagen denk ik niet aan de oppervlakte, maar die lagen op een paar meter diepte aan een soort anker natuurlijk.
Ja, lagen op 9 meter diepte.
9 meter?
Ja.
Zo.
Kijk, als we één iemand hebben die er zenuwachtig van wordt, gaat die over social media en dan is het einde project. En iedereen is het na één dag weer vergeten, maar het project is wel ten einde.
Ik had het eerder al een beetje over die afkeer van de dood en dat we het eigenlijk het liefste niet willen zien. Bijna volgens mij zie je dat hier dan in actie, dat de grootste bedreiging voor zo'n project is dus dat mensen er achter komen en dat ze er wat van gaan vinden.
Ja, maar er zijn wel twee totaal verschillende factoren aan de gang. Omdat dat dus zeg maar de angst voor dode dieren, dat is denk ik modern. Dat is zeg maar de bijna de stadse mentaliteit van dat het eng is. Ik bedoel, het vlees wordt zo verpakt dat je niet meer ziet dat het een varken is geweest. En ik herinner me nog dat als je vroeger naar de slager ging, echt lang geleden, dan keek je zo de koelkast in en dan hingen de koeien en de varkens in verschillende stadia van ontbening. Niet ontbinding, maar ontbening. Die kon je zo zien. En als ik naar school fietste, dan lag er wel eens een dood schaap langs de weg. Want dan legde de boer er maar vast neer voor de rendak, de destructiebedrijf, wat nog steeds. En ik zie het nog wel eens, maar dan ligt er een net doek over, zit het in een zak. Dus dat is een modern iets, maar die dode mensen is natuurlijk echt iets heel anders.
Dode mensen is iets anders, dat snap ik ook meteen. Maar ik had het inderdaad meer over dat eerste. Dat we hebben de dood, zeg maar, zo uit het straatbeeld, kun je letterlijk zeggen, verdrongen. Dat het dus al gevoelig ligt dat er
een doodvarken. Ja. Dus er worden misschien wel iedere dag duizenden varkens in abattoirs doodgemaakt. Maar dat gebeurt achter een grote muur. Maar als het dan in een verven ligt of ergens in een onderzoeksveld, dan is het ineens een probleem. Ja. Ja.
Maar dat tweede deel wat jij beschrijft, Hendrik, dat die angst voor of afkeer voor mensen en ontbinding, is dat ook universeel of is dat toch cultureel? Want we hadden het net al over die open kuilbegravingen van die Caribische Indianen, waarin het toch... Ja, dat zal niet midden op het dorpsplein zijn geweest, maar de dood was dan tenminste iets zichtbaarder dan dat die nu in onze belevingswereld is.
Ja, maar het is altijd een vast protocol, een vast ritueel. Een ritueel waarbij de familie betrokken... Ik heb het dan zeg maar over de laatste duizenden jaren. Maar ook nog steeds. Een begrafenis is zo'n... Of een crematie is zo'n vast ritueel. En mensen weten hoe ze zich moeten gedragen. Als er iemand dood is waar die geen begrafenis kan krijgen, omdat die vermist wordt of op zee verloren gaat, dan is dat een gemis. Dus het zit zo diep in de familiebanden en in de hele connectie die een samenleving überhaupt bij elkaar houdt. Dat er zijn natuurlijk hele bizarre manieren van begraven, die ook voor forensische onderzoekers misschien super interessant zouden zijn. In Perzië of in Afghanistan heb je de gewoonte, ik weet niet of het nog bestaat, om de doden door de vogels des hemels te laten opeten. Dus daar liggen ze op een baar en dan komen de gieren, raven.
Een sky burial. Ja. Heet het dan. Ja. Ja.
Maar dat onderzoeken ze dus ook op die body farm. Met die aasgieren die ze erop af laten.
Ja, maar iemand die zich normaal zo laat begraven, die wil het dan precies op de juiste manier. Met de juiste teksten die worden uitgesproken. En niet op een anonieme facility in Texas natuurlijk. Dus ja. het is een van de oudste systemen van de mens om volgens de juiste rites te begraven te worden. Dus dat houdt enorm tegen natuurlijk. Nog even los van de stank en het idee.
Ja, dus een lichaam in een landschap is dan als een soort... open wond.
Een verloren ziel.
Dat is een soort schreeuw die waar we niet waar we echt diepe gevoelens bij hebben als we dat zouden zien of tegenkomen.
De paradox is natuurlijk dat een deel van het onderzoek ook wordt gedaan om die mensen die ze in de woestijn vinden hun plaats te geven. Hoe lang, waar komen ze vandaan? Hoe lang liggen ze er? Wie zijn het? En...
Maar dan wil ik toch eigenlijk over die culturele, sociale en misschien ook wel diep fysiologische afkeer en angsten heen stappen. En even goed naar een lijk kijken. Wat die forensische onderzoekers natuurlijk ook moeten doen. He, dus kijken wat er gebeurt in die eerste dagen dat een dier of een mens is gestorven. En dan wil ik eigenlijk wel weten, wat gebeurt er op dag 1 als een dier of mens is overleden?
Dat heb ik natuurlijk ook gevraagd toen ik in Den Ham was. En Tamara kon dat heel goed vertellen.
Wat er gebeurt als er een lichaam overlijdt, dan zijn er een aantal stadia. En of het nou zomer, herfst of winter is, die stadia die zijn er gewoon en die lopen ook in de chronologische volgorde. Dus in eerste instantie is het lichaam gewoon zoals wij dat dan noemen vers. Dus er is gewoon niks zichtbaar aan het lichaam. En daarna komen de eerste tekenen dat door de zwaartekracht het bloed naar het diepste punt zakt. Dus dan komen de lijkvlekken. De spieren die verstijven helemaal. Dat heet dan lijkstijfheid. En dan in de eerste stadium heb je dan ook gewoon dat het lichaam helemaal afkoelt naar de omgevingstemperatuur.
Die lijkstijfheid, daar ken ik dan, ik weet niet waarom, maar het Latijnse begrip voor rigor mortis.
Ja, dat komt er niet het detective verhaal voor natuurlijk.
En maar is het, dat die, dat vraag ik me af Hendrik, dat die Latijnse term nou per se is overgeleverd, heeft dat dan ook te maken met...
Medisch natuurlijk.
Dat is medisch gewoon. Ja. Dat heeft niet te maken met dat de Romein het ook al was opgevallen, dat lijkt zo stijf.
Ik denk dat het iedereen is opgevallen altijd, want dat zie je gewoon. Dat is natuurlijk, en dat is, ja... En dat een lijk koud wordt, dat hou je ook niet geheim natuurlijk.
En daarna komt er een proces dat je eigenlijk niet kunt zien, omdat het in het lichaam gebeurt.
In de darmen begint het dan, of in de alvleesklier. En daar worden dan de bacteriën en de gassen, et cetera, allemaal geproduceerd. En als het op een gegeven moment, zeg maar, naar de oppervlakte komt, dan kun je dus zien dat bijvoorbeeld bij de buik, dat het dan groen begint te worden. En als het eenmaal begonnen is, dan breidt zich dat ook steeds verder uit, de groene kleur. En door de gassen gaat het lichaam dan ook opzwellen.
We zijn hier nu wel in een fase dat het iets griezeliger wordt. Ik bedoel, lijkstijfheid en uitzakkend bloed was één ding. Maar nu hebben we het over groene lichamen en gasvormingen. En als ik het goed begrijp, dat wordt gedaan door onze eigen bacteriën. Die onze vrienden waren bij leven, die slaan nu eigenlijk echt toe.
Ja, die trekken op stroop toch door het lichaam.
En dat is ook waarom een lijk wat in het water ligt eerst naar de diepte gaat. En dan zwelt het weer op door die gassen en dan komt het weer omhoog. En
dan begint het dus ook heel erg te stinken.
Kun je dat omschrijven, hoe dat ruikt?
Ja, het wordt vaak een beetje omschreven als een zoete, weeige geur die heel penetrant is. Maar die Belgische onderzoekers die hebben dus geuronderzoek gedaan. En die zeggen wat het menselijke doodsgeur uniek maakt, is een beetje een vissige geur.
Oh, dat is wel interessant, want je hebt het wel eens als je in het bos loopt. En ik heb ook wel eens, toen ik in mijn tent liep, dat je denkt, ik ruik een dood dier. Zou het een muis zijn? Dat bleek uiteindelijk een vleermuis te zijn. Maar dat is een hele typische zoetige geur. Het is niet per se heel afstotend, maar dat is denk ik als het al een paar dagen dood is of zo.
Heb jij het zelf geroken, Anne?
Toen ik in Den Ham was niet. Nee, ik heb het wel eerder geroken. Ja, bij biologie-experimenten bijvoorbeeld en dat soort dingen.
Nou, er is dus een aparte geur voor menselijke doodsgeur eigenlijk.
Ja, er zijn componenten die de menselijke doodsgeur uniek maken. Tenminste, dat vermoeden ze hebben ze bij dat Belgische toxicologische lab.
En dan kunnen we honden op trainen natuurlijk.
Dat is uiteindelijk wel hun doel, ja. Ja. Als je die geur kunstmatig na kunt maken, dan kun je daar honden mee trainen. Die honden mogen nu alleen met placenta's getraind worden in Nederland.
En die ze dan laten ontbinden. En dat is dan de geur waar ze aan ruiken.
Precies. Jongen, jongen. Best omslachtig.
Ja.
Wilma die werkt dus regelmatig met menselijke lichamen. En ik heb haar ook gevraagd hoe zij nou vindt hoe zo'n mens in ontbinding ruikt.
Het is intens, het is penetrant, het blijft ook aan je hangen, zeg maar. Het gaat in je kleren zitten, gaat in je haren zitten, in je neus zitten en daar heb je de dag daarna, ruik je het nog steeds, hè? Dat is eigenlijk waar het erop neerkomt. Het is moeilijk te zeggen wat het is, maar het is heel snel te herkennen als, oei, dit is niet goed, dit is heel erg niet goed.
Ja, dus toch een soort alarm.
Ja.
Het is natuurlijk iets waar je onmiddellijk uit de voeten moet doen. Want je kan er heel erg ziek van worden. Als zeg maar in de evolutie is het een signaal van wegwezen.
Ja, en als forensisch arts is het, hier moet ik zijn.
Ja.
En wat komt er dan na die geur van, het is niet goed?
Dan komen de beestjes.
Waar hebben we het dan over?
Al heel snel volgen de vliegen. En die leggen ook eitjes in het lichaam. En er komen dan weer maden uit.
Ja, en die ruiken dat natuurlijk ook. Die komen er natuurlijk op af,
ja,
want ze ruiken die geur.
Ja. En daarna ook nog andere dieren, bijvoorbeeld zoals vogels. Maar heel veel verschillende soorten insecten komen erop af.
Ik denk dat entomologisch onderzoek, dat is het moeilijke woord voor beestjesonderzoek, kriebelbeestjesonderzoek, dat toch nog wel een boost zou kunnen gebruiken in Nederland. Hè? Want elk land heeft natuurlijk zijn eigen kleine kriebelbeesten. En het is natuurlijk enorm van belang van wat doen die beestjes dan in Nederland en welke stadia en welk soort vliegen. Maar we hebben op deze varkentjes allerlei andere beestjes gezien waarvan ik in ieder geval tevoren niet wist dat ze erop zouden zitten. Dus dat is interessant.
Nou, onverwachte dieren, waar hebben we het dan over in Nederland?
Tamara die zag bijvoorbeeld al best wel snel doodgravers, dat is een geversoort, op die lichamen van die varkens.
Dat is logisch natuurlijk.
Ja.
Die zal al van oudsher, neem ik dan aan, met zo'n naam geassocieerd zijn met lijken.
Dat zou goed kunnen, ja.
Ja.
En ze zag ook veel naakslakken en dat vonden ze ook wel verrassend. En nou ja, naar al die dieren kun je natuurlijk ook weer apart onderzoek doen. Dat is de tak van de forensische entomologie.
Want die naaktslakken, die zul je niet zo snel hebben in de hete Texaanse zon, kan ik me voorstellen.
Nee, dat verschilt dus ook weer heel erg per omstandigheden. Ja.
Ik dacht eigenlijk dat ik deze podcast ongeschonden door zou komen. Maar nu denk ik toch dat mijn leven veranderd is. Want ik kan echt geen naaktslak meer door de tuin zien lopen, nu, eerlijk gezegd.
Maar dat is wel opvallend, toch? Want ik ken de naaktslak inderdaad als een soort passante door de tuin. Maar daarvan blijkbaar als de twee forensische onderzoekers in Nederland niet weten dat zij ook een rol spelen in het verwerken van lichamen, dan lijkt me dat nieuwe kennis toch ook?
Ja, of het echt helemaal nog nooit eerder was gezien, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar voor hun was het in ieder geval nieuwe kennis.
Ja, en het is nu tenminste dan ook zeg maar in een model gepast. Dat dus na zoveel dagen onder die omstandigheden komen de slakken. En misschien dat de politieman in een bos wel eens een slak op een lijk heeft zien zitten.
Precies.
Maar dat is toch anders.
Toen ik met de archeoloog Haley sprak, vertelde ze me ook dat mademassa's dus in staat zijn hele botten te verplaatsen. En dat wisten ze daarvoor dus ook nog niet. Dus dat zijn ook dingen waar je in je modellen rekening moet houden. Dat
Gewoon dat krioel, zeg maar, van die dieren. Dat is al genoeg om gewoon om een vingercoatje of misschien zelfs iets groters.
Ja, zelfs groter, ja.
En dan snap ik ook dat het voor een archeoloog interessant is. Want dat de gier een ledemaat kan verplaatsen, dat wil ik graag geloven. Maar dat zelfs de insecten dat daartoe in staat zijn. Dat is wel kennis die je nodig hebt om de plek van die botten een beetje te kunnen duiden.
Ja, klopt.
Maar dan hebben we dus de afkoeling, de stijfheid, de gassen en de geur, de beestjes gehad die hebben toegeslagen. Hebben we dan nog iets over?
Ja, de huid verandert ook nog.
Ja, het lichaam die begint dan ook wat in te drogen, hè, aan de uiteinden. Dus je krijgt dan een soort van lederachtige huid krijg je dan. De gassen die op een gegeven moment verdwijnen, de gassen weer. Dus dan zakt het lichaam weer helemaal in elkaar. Met name in de buikholte kun je dat goed zien. Want de ribbenkast die houdt het natuurlijk wel gewoon in vorm. En dan, wanneer de ontbinding zeg maar en het eindstadium heeft bereikt, dan krijg je dat het lichaam verder indroogt. En dat de huid kan verdwijnen en dat je dus ook de botten zichtbaar maakt. Of dat het zichtbaar wordt.
En dan is het ontbinden, dat stadium is dan voorbij, zou je kunnen zeggen. Van alles wat organisch is en wat zeg maar in die dagen, weken na het overlijden zich voltrekken, dat is dan klaar.
Klopt, ja. De laatste fase, dan is het de droge fase. En meestal stoppen de experimenten dan ook in Amerika.
En Wilma stipt het al even aan, van de beesten zijn anders in Nederland. Maar ik bedoel, de omgeving is zo verschillend, Texas of Overijssel, dat er misschien in het hele proces ook nog wel verschillen zijn.
Ja, zeker. Die dingen als het klimaat hebben enorme invloed op het proces van ontbinding. De chronologie van die ontbinding, dus die verschillende fases, die zijn altijd hetzelfde. Alleen hoe lang die verschillende fases duren, daar zit dus enorm veel verschil in.
En kun je dat voorspellen op een of andere manier? Of moet je dan gewoon echt, komt het er echt op neer op gaan doen en gaan kijken?
Dat laatste, ja. Dus gewoon echt lichamen in de kou plaatsen, lichamen in de brandende zon plaatsen, kijken wat er gebeurt.
En is dan het grootste verschil tussen Texas en Nederland de temperatuur, de kou?
Ja, denk het wel.
Eigenlijk kan je er ook wel iets bij voorstellen, want als het een poosje 0 graden is, gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Maar de tijd loopt wel. En dat betekent dus dat er een tijd stilstaat en vervolgens begint die ontbinding pas. Maar die is op een of andere manier dan ook wat geremd of zo door die kou. En dat hebben we wel ontdekt, dat de lijnen op een gegeven moment door elkaar beginnen te lopen. En dat je dus niet meer kunt zeggen of je 3 maanden daarvoor er bent neergelegd of 3 maanden later.
Ja, dat lijkt me wel echt een nachtmerrie van zoveel factoren. Want dan heb je ook nog de vochtigheid. En je moet dus ook, als je zo'n lijk vindt, dan moet je ook het weerbericht van de afgelopen maanden bekijken. Want dan, ik heb ook een beetje zitten kijken. En ik vond nog ergens een experiment, wat dit jaar is gepubliceerd in zo'n medisch forensisch tijdschrift. Dat ging er dan over er worden heel veel lijken in de wereld gevonden met een plastic zak over het hoofd. Heeft dat ook nog invloed? Heel verhaal. En dat blijkt dus ook dat eerst versnelt die plastic zak de ontbinding. Maar uiteindelijk, na 225 dagen bij varkens, vertraagt het uiteindelijk. Dus dan krijg je een totaal ander model. En er zijn zoveel dingen. Dus je hebt kou, ijs, vocht, verschillende dieren.
Ja, dat maakt allemaal uit. Een lichaam kan in ijs of in zuurstofarme veengrond bijvoorbeeld heel lang bewaard blijven.
Ja, dan krijg je van die ijsmummies, zoals Utsi, de ijsmummie uit Zuid-Tirol.
En we hebben nog het Drentse meisje, toch? Meisje
ja, de veenlijken. Ja, want die liggen dan weer in een gebied waarin de huid wordt verleerd door stoffen in het veen. En er komt ook geen zuurstof bij. En dan lossen alle botten door het zuur lossen op. En je houdt alleen de huid en de kleren en zo hou je over. Dus dat zijn vrij vreemde lijken. Ik heb wel eens een tentoonstelling daarvan gezien.
Het is zo'n praktische wetenschap. En dat het gewoon dus niet mogelijk is om met alle kennis die we hebben en toch een best wel goed ingekleurd overzicht van welke processen allemaal een rol spelen, van hoe dat lichaam uiteindelijk verdwijnt, dat het toch niet mogelijk is om je voor te stellen of te beredeneren wat er gebeurt op een zandgrond in oktober in Brabant. Ik heb geen plannen, maar
je zei oktober.
Nee, maar dat is toch... Ik vind dat wel fascinerend dat dat toch... En ik vraag me af, is dat dan omdat we het onderzoek niet doen? Omdat het gewoon heel weinig gebeurt? Of is dat omdat de factoren gewoon te talrijk zijn? Of een combinatie van die twee? Hoe kijk jij daaraan?
Ik denk een combinatie. Er zijn natuurlijk heel erg veel variabelen. En op die body farms in Amerika... In die bodyfarm van die archeoloog Haley werkt, daar liggen dan 100 lichamen. En dat lijkt dan veel, maar als je zoveel verschillende variabelen wil onderzoeken en ook over elke variabele wel echt iets met zekerheid wil kunnen zeggen, dan heb je gewoon ontzettend veel lichamen nodig.
Maar dan ben ik wel benieuwd, want het klinkt tot nu toe als een heel erg beschrijvende wetenschap van wat gebeurt er nou allemaal. Is er nou iets... Zijn er technologische ontwikkelingen die het vak van de tafenoom nou makkelijker maken bijvoorbeeld? Of dat ze bepaalde technieken gebruiken waarmee ze dingen konden die ze 20 jaar geleden echt niet konden?
Nou, Haley wil bijvoorbeeld in een volgend experiment gaan kijken hoe het bodemradarsignaal verandert als er lichamen onder de grond liggen. En als je dat weet, kun je bijvoorbeeld weer veel gerichter op zoek naar lichamen die mogelijk ergens op een plek liggen. En ze wil ook gaan kijken met een drone. Wil ze gaan volgen hoe de vegetatie in een gebied verandert onder invloed van lichamen die daar liggen.
Want hoe zou dat? Wat zou een lichaam kunnen veranderen aan wat er groeit?
Nou ja, je kunt je voorstellen dat er best wel veel nutriënten in de bodem terechtkomen als daar een lichaam ligt.
Mooi gezegd.
En planten kunnen die mogelijk ook opnemen. En misschien verandert de bladerkleur daardoor wel. Of het hun reflectie- of fluorescentiesignaal. Dus als je dan weer technieken hebt die dat kunnen meten, dan zou je ook weer veel gerichter op zoek kunnen gaan, bijvoorbeeld naar vermiste mensen.
En dan breng je het dus eigenlijk niet alleen naar... als reconstructie een traditionele taak is van de tafonomie, dan komt het hiermee ook een beetje in de opsporing terecht.
Zeker, ja.
Ja, maar ook voor de archeologie. Zo kun je dus als je met die grondradar beter lichamen vindt, vind je ook eerder een begraafplaats.
Ja.
Van daar 100 jaar terug of zo.
En dan toch op dat... Je zei al van het is een combinatie van factoren. Aan de ene kant is het proces gewoon zo flexibel. Aan de andere kant gebeurt onderzoek niet zoveel. Maar ik denk dan toch... Er gaan ieder jaar miljoenen mensen dood. Echt heel veel.
Heel veel.
En dan zou ik toch willen vragen... Waarom is er niet meer tafonomie in deze wereld?
Nou, in die Amerikaanse instituten las ik dat ze mensen afwijzen nu. Dat er zoveel mensen zich aanbieden om daar neergelegd te worden.
Dat is ook al in Nederland, hè? In Nederland stellen zich meer mensen beschikbaar voor de wetenschap dan ze nodig hebben.
En je kunt niet aangeven dat je per se heel graag op een onderzoeksveld terecht kan komen. Toch als je je lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, kun je ook op een... Snij zal voor medische studenten terechtkomen.
Ja, in Nederland kan dat. Je stelt je lichaam ter beschikking aan de wetenschap. En sinds kort bijvoorbeeld in Amsterdam kun je dan ook aangeven of je op die forensische begraafplaats terecht zou willen komen.
Oh, dat kan wel.
Maar ja, dat beslis je dan niet zelf. Dus dan kruis je aan van ik ben daar akkoord mee dat dat een van de opties is. En uiteindelijk beslist de wetenschap waar ze je lichaam voor gebruiken. In Amerika kun je wel gericht aan een body farm doneren.
En dan wil ik toch wel graag weten, Anne, je bent zoveel te weten gekomen door je eigen nieuwsgierigheid nu over wat er allemaal gebeurt met een lichaam. En ook wat voor waardevolle kennis daar eigenlijk nog in opgesloten zit, waar je zelf niets meer aan hebt als je dood bent. Toen je 12 was, gruwde je er nog van toen je vader dat opperde. Maar hoe kijk je daar inmiddels tegenaan? Zou jij je lichaam zelf aan de wetenschap willen doneren?
Aan de wetenschap denk ik wel, maar of het specifiek aan een body farm, dat zou ik dan wel even goed met mijn familie nabestaanden overleggen.
En jij, Hendrik?
Nou, je bent er natuurlijk zelf niet bij, dus wat maakt het uit? Maar ik vind wel, ik betrapte mezelf op een hele makkelijke redenering van dat mogen mijn nabestaanden bepalen, maar je weet natuurlijk wat ze bepalen. Maar dat hoop je dan tenminste. Zit je dan zo door te denken natuurlijk.
Maar wat jij hoopt dat ze bepalen is dat ze toch een...
Ja, gewoon een keurige begrafenis natuurlijk. Of crematie.
Ja, ik zat zelf ook na te denken over die vraag. En het is toch... Natuurlijk wil ik dan het punt overdrijven van waarom doen we dat niet meer. Maar als het dan over jezelf gaat is het toch dat er sociaal zo belangrijk is dat zo'n gemeenschap afscheid neemt van iemand. En ik zie wel hoe zo'n bestemming dat een beetje in de weg zit. Weet je, dat niet helemaal niet kan. Want dat natuurlijk nog steeds afscheid van nemen. Ook al, Gebeurt er iets anders met het lichaam?
Je kunt allerlei symbolische dingen bedenken natuurlijk. Maar ja.
Hoe is dat voor forensische onderzoekers zelf, Anne? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is dat tekenen die ook allemaal blind bij het kruisje?
Heli in ieder geval wel.
Ja, ik zou dat wel willen. Maar dan zou ik het ook wel echt aan zo'n decompositiefaciliteit willen beschikbaar stellen. En niet aan een ander donatieprogramma. Er zijn natuurlijk andere programma's waarbij je bijvoorbeeld voor snijpraktica gebruikt wordt. En het is niet dat ik daar iets tegen heb hoor. Maar het is juist omdat ik dat onderzoek zou interessant vinden dat ik dat zou willen. En als ik dat niet doe, dan wil ik het liefst wel begraven worden. En niet gecremeerd. Want ik wil wel een skelet worden.
Waarom?
Ja, omdat skeletten heel erg mooi zijn. Stel je voor dat ik het geluk heb, en dat zullen heel veel mensen in Nederland niet hebben, dat ik er over 1000 jaar nog lig. En dat er over 1000 jaar een archeoloog komt die me opgraaft. Dan vind ik dat toch wel een mooi cirkel rond.
Ja.
Een archeoloog die wordt opgegraven. Ja, ik snap wel dat het...
Dat is heel mooi.
Dat het daarmee rond is. Ik denk dat we daarmee ook met die gedachten aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Anne van Kessel, heel erg bedankt dat je hier over jouw morbide fascinatie wilde komen vertellen. Hendrik Spiering, bedankt. Mirjam van Zuidam en Kim Kabbedijken, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Mijn naam is Lucas Brouwers. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.